Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joseph Robinette Biden at 77 years old
has won the American presidential election.
Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse politiek.
Ja, je hoort het, een nieuwe naam, een nieuwe leader. En dat is natuurlijk omdat gisteren, want we nemen deze podcast op donderdag 21 januari op, Joseph Robinette Biden Jr. is geïnaugureerd tot 46e president van de Verenigde Staten. Met aan zijn zijde Kamala Harris als zijn vicepresident, de eerste vrouw van kleur, zoals ze dat dan in Amerika heel netjes zeggen. Een terugkeer naar normaal, dat was wel een beetje het thema van die hele inauguratie. Laten we even horen.
My fellow Americans. A moment we have all been waiting for.
Tientallen miljoenen Amerikanen hebben er reikhalzend naar uitgekeken. En nog eens tientallen miljoenen hebben zich er ook hevig tegen verzet.
The 46th president of the United States.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward.
Eenheid. Dat was toch wel het grote thema. De United States moeten weer united worden. Dat citaat wat we daarbij hoorden ook. Dat de temperatuur moet naar beneden. Frank, we hebben gisteren met z'n tweeën zitten kijken. Jij was onder de indruk.
Ja, ik vond het een sterke toespraak. Natuurlijk was het ook een toespraak die je kon verwachten van Joe Biden. Het is eigenlijk zijn hele campagne al geweest. Hij wil weer het Amerika terug. Niet het Amerika van Trump van zeg maar de jaren 50 waar... alles nog makkelijker was. Hij gaf wel toe dat er moeilijkheden te verwachten zijn, maar het was toch hoop. Eigenlijk een element waarop Obama was gekozen. Dat sprak uit die toespraak wat minder dramatisch dan Obama dat deed. Ik vond het vrij nuchter, de eenheid. Maar er zat echt gevoel in. Je zag hier wel een man die uit zijn hart sprak. En dat vond ik knap. Hij vermeed ook zeer nadrukkelijk om het heel erg over zichzelf te hebben. Dat is natuurlijk ook een wereld van verschil met de inauguratie van Donald Trump. Mm-hmm. Die vooral een zelffelicitatie was en ook veel zwartgalliger was. Hoewel de situatie er nu natuurlijk eigenlijk veel slechter voor staat. Trump had het nog dat hij het moeras zou droogleggen. En dan bedoelde hij Washington. En ja, Joe Biden heeft het meer over, jongens, we moeten nu samen bouwen. We hebben wel een crisis, we hebben de coronacrisis. We gaan geen leugens meer vertellen. Hè, zo'n crisis is er. Dus ja, wat dat betreft vond ik het een hele sterke toespraak. En ja, omdat hij 78 jaar is, kijk je natuurlijk ook van, en bovendien nog een ex-stotteraar, kijk je nog naar zijn beroemde verspreking. Nou, dat viel alleszins mee. Hij maakte een fitte...
Een expliciete verspreking heb ik geteld, inderdaad.
Ja? Ja. Welke was dat, weet je nog niet?
Nou, hij struikelde op een gegeven moment over een woord en toen begon hij opnieuw. Ja, ik vind dat zelf niet zo erg. Ik struikel hier ook wel eens over mijn woorden. Nou.
Precies. En,
dan ben ik niet eens een ex-totteraar.
Ik wou zeggen, jij staat niet voor mensenmenigte, maar dat stond hij natuurlijk ook niet. Daarom was het natuurlijk ook allemaal heel anders. Voordeel daarvan is natuurlijk wel dat er in ieder geval geen ruzie komt over de opkomst. Er hoeven geen foto's meer van de mol vertoond te worden. Van hoeveel mensen staan er nou? Er stonden alleen maar vlaggen op vanwege corona.
Ja.
Maar jij was niet zo onder de indruk van de speech?
Misschien nog even één ding aanstippen voordat ik met mijn zwartgalligheid kom. Ik riep op een gegeven moment tegen mijn vrouw, we worden genoemd. Dat vond ik wel opvallend, dat ook het woord op een gegeven moment door hem expliciet werd gericht tot de rest van de wereld.
Ja.
The world is watching. Watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it.
We will repair our alliances and engage with the world once again.
Daar hebben we morgen in de krant ook weer iets over van onze correspondent in Brussel, Ruud Mikkers. Dat is natuurlijk wel iets wat er moet, wat banden worden hersteld. En dat was toch wel opvallend dat hij daar expliciet naar refereerde, vond ik.
Ja, want Amerikaanse presidenten kijken eigenlijk alleen maar naar het buitenland. Of dat is wat overdreven, alleen maar naar het buitenland. Maar kijken sneller naar het buitenland als ze in het binnenland in moeilijkheden zijn. Mm-hmm. Want daar kunnen ze tenminste in het buitenland nog wat even scoren. Hè? Trump had dolgraag de Nobelprijs voor de vrede gekregen vanwege zijn Midden-Oosten-initiatief en wegen zijn poging om... zijn mislukte poging, denk ik, om Noord-Korea binnen de zeg maar normale wereld te trekken.
Mm-hmm. Ja, dan over mijn zwartgalligheid. Ik vond het een mooie speech. Laat dat voorop staan. Tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, dit is toch ook gewoon een ritueel. Hij werkt nu gewoon een lijstje punten af van dingen die hij moet zeggen. Zelfs Trump had het bij zijn speech tijdens de inauguratie in 2016 over dat er weer eenheid moest komen.
The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable.
Dus kan je natuurlijk, als je er wat partijdiger in staat, zeggen van dat Trump er geen ruk van meende en dat Biden inderdaad behoorlijk gevoelig uit de hoek kwam en dat het in ieder geval uit zijn hart leek te komen. Tegelijkertijd kan je dan natuurlijk ook zeggen, ja, het is gewoon voor de bühne. En hij zet niet zozeer, want hij had het dan over, we moeten terug naar het Amerika zoals ik het ken. De United States, tegelijkertijd kan je zeggen, heeft hij niet een klein beetje een achterhaald beeld van die Verenigde Staten? Zijn we gewoon niet weer met een VS, net zoals dat eind jaren 60, begin jaren 70 was? Dat je compleet gepolariseerd bent, dat je twee groepen hebt die tegenover elkaar staan. Hij refereerde er natuurlijk aan dat weer terug moest komen. Tegelijkertijd vond ik dat Amanda Gorman, dat was de Youth Poet Laureate, zoals ze dat noemen, dus zeg maar de jeugddichter des vaderlands, droeg een gedicht voor, een spoken word tekst. Daar komt toch, vond ik, een veel realistischer beeld van de Verenigde Staten naar voren. Meer van hoe het nu is dan hoe Biden wil dat het zou moeten zijn.
Maar denk je dan niet dat dat allemaal is doorgesproken en met elkaar afgestemd? Dat Biden denkt van, nou, ik hou mijn kruid nog maar even droog voor de State of the Union. En je ziet dus uit het programma, ook uit de diversiteit, van hier maken we een keuze, ook voor de jonge dichter.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wel op zich met elkaar is afgestemd. En ja, ik was dan bij de inauguratie van Obama, de tweede keer.
Mm-hmm.
Ja, en ik heb dat zelf, schreef ik daar een column over in de krant. Vooral hoe koud het was en dat we dan luisteren en dat we dan heel snel alle journalisten naar hun computer of een laptop rennen om het op te schrijven alsof het wereldnieuws is. Terwijl we eigenlijk ook wel weten dat het geen wereldnieuws is en dat de helft, of als je gelukkig bent, dat de helft van die plannen niet helemaal niet uitgevoerd worden. Maar het is wel, sommige momenten zijn gewoon al, doordat ze er zijn, monumentaal en daardoor ook belangrijk. Dus, en in dat opzicht vond ik de speech toch niet zo heel erg clichéachtig.
Nee.
Omdat hij ook echt wel vanuit zijn hart sprak en ook vanwege de actualiteit natuurlijk. Hij zegt niet voor niks, ja, ik sta hier. Het was een overwinning voor de democratie dat ik hier sta.
Mm-hmm.
Op dezelfde trappen waar twee weken geleden een woedende meute het Capitool wilde bestormen. Of daar zelfs in slaagde.
Ja.
Dus ik snap wel dat hij dit wilde zeggen.
Daar refereerde hij toch ook indirect nog even aan. Hij had het erover dat hij domestic terrorism wilde gaan aanpakken.
Ja.
A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat.
Moeten de Proud Boys en de volksmilities in de staat in het Midwesten zich zorgen gaan maken, denk je?
Nou, ik denk dat ze zelf die conclusie al hebben getrokken. Ze zijn natuurlijk echt teleurgesteld in Trump. Dat die hun heeft laten vallen. Hè? Ook door partijgenoot Mitch McConnell. Genoemde actie die hij provocatief noemde, zei Trump van, ik ga met jullie mee naar het Capitool.
Mm-hmm.
Vervolgens trekt hij zich terug voor de tv en zien of horen we hem niet meer. En dan vrij lang later wordt hij onder druk gezet om dan eigenlijk die actie weer te veroordelen. En ik las ergens dat een voorman van de Proud Boys zei van nou, we have to lay down for the moment. Want ja, we hebben eigenlijk onze leider, Trump dan, of die we dan volgen, die hebben we verloren. Dus nou, voorlopig doen we het maar even rustig aan. Dus ja, ik denk, kijk, regeringsleiders vinden het natuurlijk nooit leuk om homegrown terrorisme te benoemen. Het is veel makkelijker om naar een heel land ver weg te wijzen en te zeggen, daar zitten de terroristen. Maar ja, er wordt ook al jaren voor gewaarschuwd. En Amerika kent natuurlijk zijn klassiekers wat homegrown terrorisme voor dat land kan betekenen.
Ja. Andere factie van Trump-aanhangers die Biden ook indirect benoemde, dat waren de QAnons.
Ja.
We gebruiken dat woord inmiddels vaker in de krant, dus ik denk dat ik het ook hier wel mag doen. Dat zijn wappies die een soort rare complottheorieën formuleren. En als die niet uitkomen, dan worden ze gewoon weer aangepast. Biden benoemde dat door die frictie tussen feiten en leugens toch wel vrij expliciet te benoemen. Je zag overigens die wappies, die werden helemaal gek gisteren, want er werd een great blackout voorspeld door QAnon. En dat zou dan inhouden dat er gedurende de inauguratie overal de stroom zou uitvallen. Dat er vervolgens Trump de macht terug zou grijpen. Dat gebeurde natuurlijk allemaal niet. En ze hadden vervolgens iets. Oké, er klopte dus blijkbaar niks van. En je zag eigenlijk met de seconde zag je die mensen bijna het licht zien van hey, we zijn gewoon voorgelogen maanden, jarenlang.
Ja, het is een beetje laat als je gelooft in een netwerk van wereldleiders die de pedofiele neigingen of praktijken op nahouden. Ja, dan denk ik, dan zie je nu pas het licht. Als het licht blijft branden, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, rijkelijk laat. En daar zit natuurlijk wel een hele mooie taak voor Biden om te zeggen van nou, we gaan geen leugens meer vertellen. Nou ja, een politicus die geen leugen vertelt, moet denk ik nog worden uitgevonden.
Ja.
Dus, maar de nieuwe voorlichter heeft tijdens de eerste persconferentie al een woordje tot ons soort volk, ons soort mensen gericht. En gezegd dat ze blij is met de controlerende rol van de pers en een belangrijke rol in de democratie. Alle clichés. Dus we zullen zien. Maar goed, ook Biden zal het achterste van zijn tong niet laten zien bij lastige vragen.
Nee, en je zit natuurlijk nu ook nog in een soort overgangsperiode waarbij beloftes die door de regering Trump zijn gedaan makkelijk kunnen worden weersproken door de inkomende regering van Biden. Nu, ik zag een ander voorbeeld vandaag dat de nieuwe directeur van de CDC, dus zeg maar het Amerikaanse RIVM, meneer Fauci, is nu vertrokken naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. En die nieuwe baas van de CDC, die werd gevraagd van ja, er is beloofd dat dat vaccin tegen corona binnenkort ook verspreid gaat worden via apotheken. En dat eind februari alle apotheken in Amerika dat in huis hebben. En toen werd er ook inderdaad expliciet verwezen naar die uitspraak van Biden. Dat hij de boel niet zal gaan voorliegen. Omdat werd gezegd, de kans is vrij groot dat we dat gewoon niet gaan redden.
Ja.
Gaan ze dat ook volhouden? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag.
Ja, ik denk dat ze een poging zullen wagen. Maar ik ben bij zoveel, net zoals jij, bij zoveel persconferenties geweest. En ja, ze leveren eigenlijk toch wel heel weinig op. Je kunt beter één op één met iemand, dan wil hij nog wel eens wat vertellen. Maar ja, als daar 40, 50 journalisten voor je zitten, dan ga je echt niet. Hè, dan verzin je een excuus waarom je het antwoord niet hoeft te geven op zijn best.
Mm-hmm.
En bij Trump volgde dan stevast gewoon een counteraanval.
Mm-hmm.
Want het was een belachelijke vraag of de persoon was een waardeloze journalist. Allemaal heel amuserend in het begin, maar natuurlijk wel bedreigend inderdaad voor die rol die wij geacht worden te spelen.
Ja.
Dus wat dat betreft is er misschien een beetje hoop, maar ja, je moet het met een flink korreltje zout nemen.
Ja. Terug nog even naar het belangrijkste thema van die speech, eenheid.
Ja.
Kijk, hij kan natuurlijk
Unity
inderdaad, de United States. Hij kan er natuurlijk de Amerikanen toe oproepen. De enige manier waarop hij daar direct invloed op heeft is natuurlijk om bipartisan, zoals ze dat in Amerika noemen, dus met beide partijen op te gaan trekken.
Ja.
Biden was als vicepresident van Obama al een beetje het oliemannetje van hem in de Senaat. Dat is, werd in ieder geval tijdens de campagne genoemd toch wel zijn grootste kwaliteit. Dat hij heel goed die twee verschillende partijen nader tot elkaar kan brengen. Daar ligt denk ik, als je het nou over eenheid hebt wat hem betreft, de grootste mogelijkheid om die te creëren. Ik vond het in dat opzicht ook heel opvallend dat meteen na de inauguratie heb je dan een ander ritueel. En dat is dan dat de fractievoorzitters van de Democraten en de Republikeinen in het Huis en in de Senaat cadeautjes aanbieden aan de nieuwe president en vicepresident. Mitch McConnell, nu niet meer de Senate Majority, maar de Senate Minority Leader. Die stond daar, ondanks dat hij een mondkapje op had, kon je dat heel duidelijk zien, met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Ik denk wel dat je kan stellen dat hij misschien nog wel beter kan gaan onderhandelen met deze president dan met zijn voorganger, die nota bene een partijgenoot was.
Ja, en ze hebben natuurlijk een geschiedenis samen. Hè. Ze konden goed met elkaar overweg toen ook Biden senator was. Dus ja, en O'Connell heeft denk ik al lang afscheid genomen van Trump. Die heeft gezien van hier valt niets meer te winnen. Vooral na die bestorming. Mm-hmm. Kijk, je bent natuurlijk voorzitter van de Senaat en dan wordt jouw gebouw wordt bestormd. En ja. Jij voelt je bedreigd. Ja, dan kan ik me voorstellen, dit wil ik nooit meer. Ja, en het is natuurlijk een slimme overwinnaar. Dus die man die blijft tot in de eeuwigheid op die zetel zitten, zullen we maar denken. Althans, dat straalt hij uit. Dus ik denk dat daar inderdaad voor Biden wel kansen liggen. Biden heeft natuurlijk wel het gevaar dat hij, als hij dat te veel doet, dat hij dan weer gedonder krijgt met de linkervleugel in zijn partij.
Ja.
Maar het pleit voor hem dat hij zich daar eigenlijk weinig aan gelegen heeft laten liggen. Hij heeft Sanders, nog Warren bijvoorbeeld, de linkse presidentskandidaat, heeft hij geen functie gegeven in zijn regering.
Nee.
Heeft hij, heel grappig, links laten liggen. En ook de jonge honden, hè, die dan zo graag wat linkser willen hebben, wat eigenlijk de Democratische Partij denk ik ook wel wil. Maar die laat hij dan even rustig aan de kant staan.
Mm-hmm.
En dat kan hij natuurlijk voorlopig ook doen, omdat iedereen zo blij is dat ze van Trump af zijn, de Democraten althans. Maar of dat op de langere termijn vol te houden is, dat hangt van zijn successen af, denk ik. Maar goed, aan de andere kant, hij is altijd zo geweest, hè, een man van het midden. Ik denk niet als je 78 bent dat je dat gaat veranderen. En bovendien, ja, ik denk dat hij ook denkt van ja, na mij de zondvloed. Hij heeft al gezegd, ik doe maar één periode. Hè, een cynische als hij het haalt, maar dat moeten we denk ik misschien een keer mee ophouden. Want ja, hij oogde toch behoorlijk fit voor een 78-jarige. Je zal het maar doen.
Ja.
Ik hoop dat ik het kan op die leeftijd. Dan niet als president worden, vrees ik, maar gewoon zo'n speech houden of zo vitaal overkomen. Dus ja, daar liggen inderdaad kansen, maar het hangt ook heel erg van de Republikeinen af.
Mm-hmm.
Of, hè, of die fracties in de Republikeinen, net als McConnell, hebben gezien van nou, met Trump valt niets meer te winnen. Trump heeft ook gezegd, ik ga misschien een eigen partij beginnen. Nou, gaan ze dan overlopen, die 100 senatoren die toen nog...
Afgevaardigden bedoel je?
Ja, sorry, die afgevaardigden die toen zeiden van nou, de verkiezingen zijn nog steeds, we zijn nog steeds bestolen, terwijl het Capitool een dag daarvoor was bestormd.
Mm-hmm.
Gaan die naar Trump of gaan die dan toch denken van nou, laten we maar bij de Republikeinse partij blijven?
Maar als dat gebeurt, komt er dan niet gewoon een voorspelling van Lindsey Graham uit die in de aanloop naar de campagne van 2016 zei, als we Trump zijn gang laten gaan, dan blaast hij de Republikeinse partij op. Want op het moment dat je versplintering op rechts krijgt, dan nog die Republikeinen, nog die Patriot Party is geloof ik een werktitel die er nu is, zal een vuist kunnen maken tegenover de Democraten. Als je ervan uitgaat dat die verhoudingen 50-50 blijven,
ja,
dan heb je 50 voor de Democraten en 50 voor de Patriots en de Republikeinen.
Ja, inderdaad. Dan krijg je iets waar ze nooit hebben. Dan zouden ze misschien zelfs een coalitie gesmeed moeten worden. Maar ja. Dan heb je weer een Republikeinse rechtse partij, extreem rechts waarschijnlijk. Dat willen die Republikeinen nu niet meer. Dus ja, ook als Trump bijvoorbeeld als independent kandidaat zou zijn.
Mm-hmm.
Een independent trekt stemmen weg bij de partij waar hij het meest op lijkt.
Nou ja. Ja,
dus die trekt die stemmen weg bij de Republikeinen. En een independent tot nu toe heeft het nooit alleen kunnen redden. Dus ja, ik denk dat deze
ontwikkeling... Wie was eigenlijk de laatste grote? Dat was Ross Perot in 92, denk ik?
Ja, er is er altijd ook een linkse man, wiens naam ik altijd weet. Die doet bijna altijd mee, maar die krijgt maar 2-3%.
Ja,
maar
dat kan die Ralph soms... Nader is dat toch?
Ja, goed, ja.
Maar dan krijg je net een paar... De laatste onafhankelijke kandidaat die echt een beetje...
Meetelde, ja.
Ja, dat was Ross Perot in 92, die daarmee Bush senior zijn kansen verspeelde.
Ja, klopt.
Dus ja, is dat dan zo verstandig? Of is het dan Trump die nou helemaal verstand, doet waar hij zelf zin in heeft?
Ik denk dat verstand bij Trump, en dat bedoel ik niet eens zozeer lullig, dat verstand geen rol speelt. Het zijn emoties, het zijn denk ik gevoelens van wraak als hij nog een keer president wil worden. Als dat überhaupt mogelijk is rond die impeachment die we natuurlijk ook nog hebben. Maar... ik denk dat dat gewoon revenge is. Dat...
Want ga er eens over verder, die impeachment. Als je het nou hebt over eenheid in het Capitool, in het Huis van Afgevaardigden en met name de Senaat, waar dat impeachmentproces nog gehouden moet gaan worden. Juist die impeachment kan natuurlijk flink onder de duiven van Biden gaan schieten als hij de Republikeinen erbij wil houden. Of heeft McConnell inmiddels zoiets van, nou schiet maar af die Trump, want we zijn beter af zonder hem dan met hem.
Eerlijk gezegd.
Want hij kan hem hiermee wel uitschakelen. Ja. Een mogelijk gevolg van die impeachment is dat Trump niet meer mee mag doen aan de verkiezingen. Ja.
Ik denk als McConnell denkt dat hij daar binnen zijn partij een meerderheid voor krijgt, of binnen zijn senatoren, dat hij dat heel graag zal doen.
Mm-hmm.
Maar dat hij nog even aan het kijken is hoe de stand van zaken echt is. Want Trump is nu één dag weg, maar zijn invloed is er natuurlijk nog steeds.
Ja, tegelijkertijd, en dat vond ik ook wel opmerkelijk, voordat ik hier naartoe reed, naar Amsterdam reed, heb ik nog even gekeken van, hebben we nog iets gehoord van Trump sinds die Mar-a-Lago is aangekomen? Helemaal niet. Nou heeft hij natuurlijk geen Twitter meer, dus dat speelt daarbij zeker een rol. Ja. Tegelijkertijd vond ik het toch wel opmerkelijk dat er gewoon zelfs helemaal niet een citaatje was gehaald, de complete stilte. Het is zo...
Het grootste nieuws was dat hij een briefje had achtergelaten voor Joe Biden. Hè? De traditie is met goede raad en zo. En Biden heeft alleen gezegd dat het is een beleefd briefje en het blijft tussen ons, of zeer beleefd briefje. Het is dan ook weer gek dat hij zo'n traditie dan weer wel doet, terwijl hij de andere traditie van de inzwering van zijn opvolger bijwonen dan weer niet doet.
Nee. En daarmee was hij de eerste president sinds 1876, geloof ik, die dat niet deed. Dus dat is ook wel een vrij langlopende traditie.
Ja, en dan krijg je dan een bericht dat zijn vrouw, die had dan weer geen bedankbriefje voor het personeel geschreven.
Nee, dat had ze aan de mensen overgelaten,
Dus het zijn dan allemaal van die kleine dingetjes waarvan je denkt van ene kant wel zo'n brief, andere kant dit niet. Dus dat is heel gek. Maar... als je nou over eenheid hebt, wat mij dan nog het meest verraste, was dat er ook een aantal acties waren in Seattle en Portland onder andere. Nou is Portland natuurlijk vrij radicaal wat dat betreft sinds dit jaar.
Mm-hmm.
Van die Antifa-groep, de antifascistische, een los samengestelde groep,
mm-hmm.
die gewoon weer vernielingen aanrichten of in ieder geval heel luidruchtig aan het protesteren waren. Met spandoeken als we don't care who's president, we want revenge.
Ja.
Dus revenge op alle ellende die hun zou zijn aangedaan door het establishment. Terwijl je zou denken, iedereen zat te kijken, nu zijn het de rechtse jongens zoals de Proud Boys. En dan komt het gevaar weer van links. Dus dat geeft wel aan voor Biden hoe lastig zijn eenheid is.
Nee.
Want als iemand zou je denken, enigszins hoop zou moeten hebben, zou het toch uit de linkse hoek moeten komen. En hoewel Biden niet absoluut links is, is hij natuurlijk wel. Laten we zeggen, een heel stuk linkser dan Donald Trump.
Ja, is het ook niet tegelijkertijd zo dat hij daarom het heel expliciet had over domestic terrorism en het niet zozeer right-wing domestic terrorism noemde, maar dat hij hiermee in wezen dus gewoon twee vliegen in één klap kon slaan?
Ja, dat denk ik wel.
Namelijk de rechter en de linkerflank en dan ook echt de uiterste flanken van die Amerikaanse politiek kunnen aanpakken vanwege hun ondermijnende activiteiten.
Ja. Nee, ik denk dat dat heel, heel verstandig van hem was.
Mm-hmm.
En daarom houdt hij zich ook bij die impeachment redelijk op de vlakte.
Ja.
Hij wil gewoon, ik snap het ook wel, want dan gaat alle aandacht natuurlijk weer naar die impeachment en dan komt er van die eenheid inderdaad ook een stuk minder, minder uit voort. Dus dat doet hij denk ik heel verstandig. Hè? Lower the temperature, stop shouting.
Ja. Maar goed, dat zal dus ook inderdaad iets zijn wat de komende weken en maanden moeten gaan uitwijzen.
Ja.
Dat, iets anders na die inauguratie. En hij liep de Oval Office binnen. En om er even een kleine terzijde te maken. Ook jij bent wel eens in de Oval Office geweest. Wat was jouw eerste reactie toen jij daar... Kijk, het was natuurlijk niet voor Biden de eerste keer, want hij is vicepresident geweest. Dus hij zat daar vaak met Obama. Maar jij bent daar ook eens binnen geweest. Wat was jouw eerste indruk van dat kantoor van de president?
Nou, het was toen tijdens het een bezoek van Mark Rutte aan het Witte Huis. Dan mag ook de Nederlandse correspondenten die daar zijn, mogen daarbij zijn. Mm-hmm. Dus ja, dan ga je het Witte Huis in en dan heb je hele hoge verwachtingen natuurlijk. Dus je moet eerst de security screening, je hebt er je beste pak aangetrokken. En dan word je in een soort aftandse kantine gezet waar je moet wachten tot je uit het duurt. Echt waar, de meeste voetbalkantines in de onderbond zien er beter uit. En dan is er één cola-automaat waar je dan zelf moet betalen voor je drankje. Niet dat dat erg is, maar dat geeft er wel weer dat... En dan moet je wachten en dan zeggen, ja, the president, they're ready. Dus je zit daar een beetje tegen elkaar aan en te wachten... En dan loop je wel door ik geloof dat het de South Gallery is, loop je daar naar de Oval Office en daar zitten ze dan. En het eerste wat ik dacht van, Jezus, dit valt me ook tegen. En ik vond het vooral zo smakeloos ingericht met meubels waarvan ik dacht, nou ja, die hebben ze uit de kringloopwinkel gehaald, weet je, bij wijze van spreken. En goed, laten we zeggen, de Amerikanen zijn het meest doorgaans geen stijl-iconen, wat dat betreft. Ik ben in heel veel Amerikaanse huizen geweest, nou... De Nederlander besteedt heel veel meer aandacht eraan, aan de inrichting. Dus ik vond dat viel me fors tegen. Ik werd trouwens bijna nog gearresteerd. Of gearresteerd is een beetje... Maar ik werd terecht gewezen, want ik moest mijn tas uitpakken. En ik wou even mijn opschrijfboekje dat ik wel in de hand had, even op het bureau leggen. Maar ik was halverwege en dacht, nou, dat moet ik niet doen. Maar ik zag al uit mijn ooghoeken twee mannen toesnellen. Maar dat was hetzelfde bureau... van Obama, dat Trump heeft gebruikt en dat Joe Biden nu ook heeft laten staan. Ze mogen kiezen uit 6 bureaus. En dit is de Resolute Desk, gemaakt van hout van een ontdekkingsreizigerschip, de Resolute. Dus dat viel mij op, dat staat er nog. Voor de rest ga je natuurlijk even kijken van, staat de kop van Churchill er nog? Die Obama had verwijderd, Britten boos, Trump hem weer teruggehaald. Maar Churchill stond er niet, de buste, maar wel buste van Martin Luther King, Rosa Parks, Robert Kennedy, Cesar Chavez. Dat is een bekende Amerikaanse Latino-leider. Mm-hmm. Dus je ziet wel, er zit nu iemand anders. Dit zijn geen figuren waar Trump van gedroomd heeft of hen als ideaal zou
Hoe
zien.
Hoe moet je dit dan zien? Dit is bijvoorbeeld, Madeleine Albright is bekend vanwege haar brosjesdiplomatie.
Ja.
Moet je dit een beetje op dezelfde manier interpreteren? Is dit gewoon door die bustes en wellicht schilderijen op te hangen... dat je daarmee een signaal afgeeft?
Daar is gewoon over vergaderd natuurlijk.
Ja.
Het is niet dat Jill Biden zegt... Hey Jill, doe jij even wat leuke dingetjes. Het staat natuurlijk ook voor de familieportretten. Dat moet ook altijd. Je moet altijd een familieman zijn en zo. Mm-hmm. En je ziet ook de keuze. Hè, is natuurlijk ook weer een beetje van een eenheid uitstralen. Een Latino... vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap, Robert Kennedy, een katholiek. Dus ja, dat moet allemaal dan die boodschap uitstralen. Ja, ik denk dat op zich... Kijk, we hebben het wel eens eerder hierover gehad, geloof ik, dat er ooit is vergaderd onder het Trump-regime over abortus. En er is een beruchte foto van waarbij je een grote tafel ziet met alleen maar bejaarde witte mannen. En die hadden dan over abortus geen vrouw te zien.
Nee.
Kijk, dat zal Joe Biden niet overkomen, want die wordt, als hij dat al in zijn hoofd zou halen, wordt dan door zijn team teruggefloten. Van, hey, stay on message, blijf bij de boodschap.
Ja. Over die boodschap, want een van de eerste dingen die Biden deed bij het betreden van de Oval Office waren in totaal 17 presidentiële decreten meteen tekenen. Laten we even de opvallendste eruit pikken. Dat is denk ik toch wel iets waar... in Amerika zelf in ieder geval, vermoed ik, het meeste om te doen zal zijn. De komende 100 dagen is er een federale plicht om een mondkapje te dragen. Nou is dat al natuurlijk, onder Trump was dat een enorm polariserend iets, mondkapjes. Ja. Je kon bijna zien aan het feit of iemand wel of niet een mondkapje droeg, of die wel of geen aanhanger van Trump was.
Ja.
En nu wordt dat dus verplicht.
Ja, maar ik begreep alleen in federale overheidsgebouwen.
Ah, oké. Okay.
En in vliegtuigen. Dus dat kan ook nog wel wat worden als er mensen zonder mondkapje in vliegtuigen in willen stappen.
Ja, het zijn inmiddels al behoorlijk wat virale video's geweest. Sommige luchtvaartmaatschappijen verplichten dat al wel. Ja. Dat mensen echt compleet boven hun theewater raken, omdat ze even een paar uur zijn ding voor moeten hangen.
Ja, dat heb je hier natuurlijk ook een beetje, maar dat is daar een, zoals alles in het kwadraat, denk ik. Ja, dat is ook de boodschap van Biden. Biden heeft gezegd, dit is mijn eerste prioriteit. Ja. En ik ga ook vanuit de federale overheid het aansturen en aanjagen. Terwijl Trump op een gegeven moment zei van, ja, dat is de taak van de individuele staten. Je moet het een beetje zien. Denk, kijk, iedereen denkt natuurlijk, Amerika is één land, maar het zijn gewoon 50 totaal verschillende staten.
Mm-hmm.
Dus alsof de Europese Unie nu gaat zeggen, wij gaan het wel even regelen. Van, nou, Nederland, doe maar een avondklok.
Ja.
Ja, moet je je dat voorstellen. En tegen dat soort dingen vechten. Want al die landen hebben, of al die staten hebben natuurlijk hun eigen senaat en zo. En hun eigen gouverneur, die vinden zichzelf ook allemaal ontzettend belangrijk.
Mm-hmm.
En er is ook wel iets voor te zeggen om dat te decentraliseren. Zeker in zo'n enorm land. Mm-hmm. Nederland maakt er niet zoveel uit. Ik bedoel, leg het Nederland op de kaart van Amerika. Maar het is de message van, hey jongens, I'm in charge. Hè? Ik ben de baas en nu gaan we het aanpakken.
Ja.
En terwijl Trump natuurlijk dat eigenlijk heeft nagelaten. Ik denk dat dat een van zijn grootste falen is geweest. Of grootste, ook strategische fout is geweest.
Ook in internationaal verband wil die corona gaan aanpakken, Biden. Want een van de besluiten van Trump die hij meteen ook heeft teruggedraaid met zo'n decreet is weer een terugkeer naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Dr. Fauci, Anthony Fauci, de coronatsaar zeg maar van het Witte Huis, die mag nu Amerika daar gaan vertegenwoordigen.
Ja.
Is dat belangrijk überhaupt?
Nou, voor de World Health Organization natuurlijk wel. Want dat betekent ook dat Amerika weer de portemonnee gaat trekken.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk ook, denk ik, een teken van Biden richting China, die World Health Organization een beetje in de eigen zak langzamerhand aan het krijgen was. Van, hey, we doen weer mee.
Ja.
Dus wat dat betreft is het wel belangrijk. Aan de andere kant, maar goed, dat zeg ik als persoon. En ik moet zeggen, ik ben geen wetenschapper natuurlijk. Maar ik was niet zo heel erg onder de indruk van alle maatregelen van de World Health Organization toen corona begon.
Nee.
Dat was toch een wat ook twijfelende organisatie, leek mij.
Moet je misschien meer zien vanuit het perspectief dat wat Biden natuurlijk, waar we het net al over hadden, in die inauguratiespeech al duidelijk heeft laten blijken, dat hij weer wil meespelen op het wereldtoneel. En dan niet zozeer als een opponent, maar gewoon als een teamgenoot, zeg maar.
Ja, maar leer mij de Amerikanen kennen, een teamgenoot, maar wel op hun voorwaarden.
Nou ja, precies. Dit was natuurlijk een bruggetje. Want een andere verkiezingsbelofte was dat hij op de eerste dag al meteen weer zou zorgen dat Amerika zou terugkeren naar dat klimaatverdrag van Parijs.
Ja, en ik denk dat hij daar wel oprecht in is. In de zin dat hij daar ook kansen ziet. Trump was natuurlijk een olieman en een kolenman. En ik denk dat Biden inziet van ja, dat ze beginnen een beetje de dinosaurussen te worden van de energievoorziening.
Mm-hmm.
We hebben ze nog steeds nodig, maar misschien speelt leeftijd daar ook mee. Ik heb hem gezien hoe hij op zijn feestje danste met een van zijn kleinzonen. Die denkt van opa moet de wereld wel een beetje netjes achterlaten.
Mm-hmm.
Dat is misschien heel simpel gedacht van mij, maar beeld riep het wel op.
Het zijn leeftijdsgenoten natuurlijk, Trump en Biden. Biden is zelfs nog wat ouder, dus.
Ja, maar ik denk dat Trump denkt dat hij onsterfelijk is. en Biden niet.
Dus. Het is natuurlijk ook onderdeel van. Dat is iets dat, vind ik tenminste, een beetje onderbelicht is gebleven bij Obama. Dat een van de redenen dat hij de Verenigde Staten wilde loskoppelen uit het Midden-Oosten en Afghanistan weer. Want dat was natuurlijk al ingezet onder Obama. Was dat hij energieonafhankelijkheid wilde voor de Verenigde Staten. En in wezen waren al die groene plannen daar ook onderdeel van. Want als je minder olie kan importeren, zou je naar alternatieven moeten zoeken.
Ja. En dan krijg je als eerste alternatief fracking, wat nou weer niet zo heel milieubewust is, maar wel heel succesvol in Amerika. Ik heb toen ik correspondent was, heb ik ooit een verhaal gemaakt over Noord-Dakota, waar dit fracking was gevonden. En daar waren dus die plaatsen, was een soort nieuwe gold rush. Daar waren plaatsen waar iedere dag de supermarkt was uitverkocht. En dan niet een soort Albert Heijn, maar meer een soort macro, waar je ook koelkasten kon kopen en tv's en weet ik veel wat. Iedere dag uitverkocht.
Ja.
Er werden bijna per dag hotels uit de grond gestampt om al die werknemers maar te kunnen plaatsen. Dat was fascinerend om te zien. In Texas heb ik het ook gezien. Daar verkochten die boeren hun land. En dat was hilarisch om te zien. Die kregen dan heel veel geld. Dan denk je, nou, die kopen een mooie auto. Nee, die kochten een prachtige tractor. Dus daar reden de mooiste tractors rond. Dat is fantastisch. Maar dus Amerika is in principe bijna al, of is eigenlijk al bijna zelf, of is al zelfvoorzienend. Maar ja, nu door die lage olieprijs is de fracking weer wat duurder aan het worden.
Ja, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook iets wat Biden in zijn campagne heeft benadrukt, kan je ook met de ontwikkeling van groene energie een hoop banen creëren.
Precies.
En dan zitten ze misschien niet op de oliezanden in Noord-Dakota, maar misschien wat meer aan de kusten, waar ja, toch ook wat meer democratische stemmers zitten.
Ja, die zou eigenlijk, als Biden was, dan denken van nou, laten we maar meer investeren in het midden.
Mm-hmm.
Zet daar die zonnepanelen maar neer. Dat is ook hartstikke warm daar. Dan
trek je woont met geen hond.
Nee, dat is wel. Ja, je moet wel die paar stemmers daar, paar kiezers daar hebben natuurlijk.
Dus ja.
Dat zou je niet moeten vergeten. Dat is natuurlijk altijd een gevaar voor een democratische president. Dat je je hobby's doet en dat Silicon Valley en New York het allemaal wel mooi vindt. Maar ja, dat Jan met de pet of Joe Sixpack, zoals ze dat noemen,
mm-hmm,
naar de bieren en niet naar de buikspieren.
Mm-hmm.
Ja, dat iedereen denkt, ik word weer vergeten. En ja, daar wonen mensen, echt waar, ik ben er geweest, in dorpjes waar 25 man wonen.
Ja.
En dan moet ik altijd aan de strip Lucky Luke denken, dat er dan één dood is, dat dan de doodgraver het streepje erdoor zet en dan 24 neerzet. Maar we dwalen af, vreet ik.
Ja, precies. Even terug naar de kern. Immigratie, want dat is een ander belangrijk punt. Daar is ook een aantal decreten over uitgegeven. Ik denk waar in ieder geval op Fox de meeste ophef over was, het feit dat die moslimban,
ja,
een inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden, dat die per direct weer wordt opgeheven.
Ja.
Terroristen gaan Amerika binnenstromen, roept dan de Fox host meteen. Ja. Is dat ook zo?
Ik weet het niet. Volgens mij vliegt er nog helemaal niemand wat dat betreft.
Nee.
Dus dat scheelt. Wat dat betreft hebben ze even tijd. Maar ja, goed, het is natuurlijk altijd het gevaar. We hebben dat ook in Nederland gezien met of in Europa met die vluchtelingenstroom vanuit Syrië. Ja, dan bleken ook mensen met kwade bedoelingen tussen te hebben gezeten. Dus ja, het is een kwestie van goed screenen, denk ik.
Ja, en dat wordt op zich al best goed gedaan. Want wij wonen in een land waarvoor je in principe niet eens een visum nodig hebt voor de Verenigde Staten. Je moet er dan een uitzondering voor aanvragen. Dat heeft al flink wat voeten in de aarde, laat staan. Dat als je uit een land komt waar je daadwerkelijk een visum moet aanvragen.
Ja, inderdaad. Maar goed, we hebben natuurlijk de aanval gehad op 9/11... En er waren ook genoeg signalen, die hebben ze ook niet opgevangen.
Nee, dat
dus,
is
en ja, je bent in je beleid zo goed tot de laatste aanslag.
Hm.
Dus het is misschien een risico, maar ja, goed, aan de andere kant, als je een beetje terrorist bent, moet je toch ook in een vals paspoort kunnen komen, lijkt mij.
Ja, precies. Die komt toch wel binnen, bedoel je, met of zonder moslimban.
Ja.
Ander punt van die.
En het is natuurlijk ook nogal wat, hè. Je hebt freedom of religion, vrijheid van religie. En dan ga je een moslimban invoeren. Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig.
Ja, maar goed, die hele vrijheid van religie in de Verenigde Staten was natuurlijk meer voor de verschillende dominaties binnen het christendom.
Tuurlijk.
En zelfs het feit dat we nu met Biden pas de tweede katholieke president ooit van de Verenigde Staten hebben, zegt wat dat betreft ook best veel. Ander punt van die immigratie, de muur van Trump. Hij is er nooit helemaal gekomen. Het is op sommige punten flink wat hekwerk langs de grens met Mexico neergezet. Bouw daarvan wordt meteen weer stopgezet. En dat is natuurlijk immigratie waar je geen visum voor nodig hebt. Want dat zijn gewoon mensen die de Rio Grande overzwemmen, bij wijze van spreken.
Ja, en je ziet nu dat er weer vanuit Midden- en Zuid-Amerika een stroom van migranten richting de grens trekt.
Mm-hmm.
Waarvan de Amerikanen meteen aan die landen vragen, hou ze alvast tegen. We willen niet dat ze bij Mexico komen.
Mm-hmm.
Dus ja, er is.
Is ook toch in Guatemala, heeft ze toch ook gewoon weer teruggestuurd naar Honduras?
Ja, en als je die beelden ziet, het gaat echt hart tegen hart. Hè?
Mm-hmm.
Dus ja, en het gekke is, volgens mij waren die democraten helemaal niet zo heel erg tegen een muur. Ik kan mij herinneren dat volgens mij onder Clinton werd er ook al aan een hekwerk gebouwd. En aardig is een collega van ons, Casper van Tongeren, die schreef een heel aardig verhaal dat aan de ene kant van Mexico komen de vluchtelingen en vanuit Amerika komen de automatische wapens voor de drugsbenders.
Klopt, het is twee richting verkeer met die grens inderdaad.
Ja. Ik ben ook bij die grens geweest. Ja, en bij zo'n kamp waar ze dan, of bij de dan teruggestuurde migranten gesproken. Ja, die zeggen, die worden dan tijdelijk in een soort, ook soort kantineachtig, net als bij het Witte Huis gestopt. En die zeggen gewoon, ja, morgen ga ik het weer proberen.
Ja.
En dan zeggen, ja, waarom nou? Ja, waarom nou? Ik verdien hier $2 per uur en daar 12.
Ja.
Of nog meer.
Als ik het goed heb begrepen, worden overigens ook de illegale, en dat zijn met name illegale die dan weer in de Midwest op boerderijen werken, die krijgen dan toch weer een soort van verblijfsvergunning.
Ja, kijk, omdat ze die mensen gewoon nodig hebben.
Ja.
Zonder Mexicanen gaat er eigenlijk bijna niks goed. Het klinkt heel erg decadent, maar het huis waarin ik woonde in de VS, daar werd de tuin verzorgd door een Mexicaanse tuinman, die dan 's winters de sneeuw weghaalde, ja. Want het sneeuwt nog alles daar. Ja, dat zie je, de moeders doen, de Latino-moeders doen, maken het schoon, die doen de huizen. Het is een soort Haarlemmer olie van die economie.
Ja.
In de hotels, alles. En ja, die hebben echt niet allemaal een originele verblijfsvergunning.
Nee. Al met al, als we dit zo allemaal concluderen, waren er verder nog verrassingen? Nee, het is eigenlijk allemaal een beetje volgens het script verlopen. Ja. De grote beloftes heeft hij al meteen waargemaakt, Biden. Geen kleine verrassingen er nog bijgekomen.
Het is terug naar normaal, hè? Dat is de boodschap die ze willen uitspreken. En normaal is dan het pre-Trump-tijdperk. Nu is het afwachten hoe lang dat blijft.